In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hoe staat Manchester United er eigenlijk voor? Waar komt Erik ten Hag in terecht? En hoe zien de fans hem eigenlijk? Is het de zoveelste trainer of wordt hij gezien als de verlosser? Dat gaan we vandaag bespreken in de AD Voetbalpodcast van 19 april. Vandaag vanuit Engeland met Geert Langendorf. Geert, jij bent natuurlijk vaste luisteraar, begrijp ik, vanuit Engeland natuurlijk van deze podcast. Dus dan begrijp je ook dat we beginnen met het historisch feitje. Ik had heel makkelijk kunnen kiezen voor 19 april 2009 de eerste titel van AZ. Maar toen zocht ik nog even verder en toen kwam ik deze tegen. En dan weet jij waarschijnlijk wel waar het over gaat, toch?
Ja, dan denk ik gelijk aan Diego Maradona.
Ja, 19 april 1989. Dit was de halve finale van Napoli tegen Bayern München. En toen deed hij even die warm-up routine op dit nummer. Live is live van Opus. Nou, dat is voor vandaag. Dat is weer het feitje voor bij de koffieautomaat. Dat gezegd hebben de Geert. Hij is nog niet gepresenteerd officieel, Erik ten Hag, in Manchester. Dat laat nog heel even op zich wachten. Hè? Waar wachten ze op, denk je?
Man United wil het sowieso niet doen voor de wedstrijd tegen Liverpool. En Ajax wilde het per se niet hebben voor de bekerfinale. Dus het hangt er een klein beetje tussenin. Ik geloof dat United donderdag ook weer speelt. Dus eigenlijk de enige dag die vrij is, is woensdag. En als ze hem dan niet presenteren, dan wordt het waarschijnlijk na het weekeinde. Maar het komt er wel aan in ieder geval.
Ja, het is zo goed als rond, het is rond. Hè? Het wordt een nieuwe man, dat is wel duidelijk.
Ja, zeker. Ja, 100%. Daar twijfelt niemand meer over.
Hoe zien de fans dat? Hoe reageert Engeland op Erik ten Hag?
Nou, de fans, heel erg goed. Ik sprak toevallig voor een artikel in het AD met een aantal fans. En onder wie ook de hoofdredacteur van een fanzine. En eigenlijk zien ze hem allemaal als de verlosser. En dan zoveel ellende. Eindelijk weer eens iemand die met een hele andere blik, een hele frisse blik. Komt ook nog eens van Ajax, waar ze heel erg nog steeds tegen opkijken. Ze denken allemaal gelijk aan die run in de Champions League in 2019, toen ze de halve finale halen en toen net verloren van Tottenham Hotspur. Ja, en hij heeft prijzen achter zijn naam staan. En als je aan fans vraagt van, ja maar Pochettino, die heeft al in de Premier League getraind en die stond ook op een lijstje. Waarom willen jullie die dan niet? En dan is gelijk het antwoord, ja, maar die heeft helemaal niks gewonnen in Engeland. En bij PSG gaat het ook niet uitstekend. Sterker nog, hij wordt waarschijnlijk aan het eind van het seizoen ontslagen. Ze zien in hem dus nu echt iemand van, ja, dit is van de oude Hollandse stempel. Met een klein beetje een Duitse bril op. Omdat hij onder Guardiola bij Bayern München heeft gewerkt, bij het tweede elftal. Dus wat dat betreft, ze gaan er vol voor.
En hebben die woorden van Guardiola ook nog een beetje geholpen, die pas uitsprak voor die wedstrijd bij City, dat hij zei, ik zou hem wel, het zou misschien mijn goede ideale opvolger voor mij kunnen zijn, misschien wel?
Misschien wel. City heeft daar een beetje een handje van. Om altijd net te doen alsof zij op mensen azen of spelers azen die United ook wil. Het zou het zomaar in een schroomvoorstelling gebracht kunnen hebben. Dat werd natuurlijk door alle kranten en radiostations en tv-zenders opgepikt. Dus het zal de onderhandelingen niet moeilijker hebben gemaakt voor Ten Hag in ieder geval.
Nee, maar Ten Hag krijgt niet wat voordeel van de twijfel. Het zegt ook wat over de staat van het Nederlands voetbal of van Ajax in ieder geval internationaal. Als fans zo reageren. Want het is natuurlijk maar een titel in de Eredivisie.
Ja, zeker. Maar inderdaad, die run van 2019 heeft heel veel indruk gemaakt. En als je dan kijkt naar de spelers, dat De Ligt was toen nog maar 18. Maar was al geloof ik al aanvoerder. Frenkie de Jong speelde er. Hakim Ziyech was een van de grote jongens. En Frenkie de Jong die ging vervolgens ook naar Barcelona. En Donny van der Beek deed natuurlijk ook mee. Ja. En die groep heeft zoveel indruk gemaakt en wordt ook eigenlijk volledig op naam van Ten Hag geschreven. Van ja, hij heeft ze groot gemaakt, hij heeft ze gebracht, hij heeft ze laten ontwikkelen en dan op het allergrootste podium ze meteen laten excelleren. Dus wat dat betreft heeft hij, ja zeker, en mensen als Gary Lineker die staken gelijk de loftrompet over hem af. En dat is later ook breed opgepakt. Gary Lineker is een andere fan van hem. En dat hij onder Guardiola gewerkt heeft, dat heeft zeker ook meegewerkt. Want dan ben je zo ongeveer bijna al heilig. Ja. Dat kan je niet meer stuk.
Nou kunnen we Ten Hag een klein beetje voorbereiden. Hè? Want Ten Hag gaat nu naar Engeland toe. Dat betekent dat vanaf nu alles onder de loep wordt genomen, toch?
Ja,
als hij zijn biobak buiten zet en hij zet hem verkeerd neer, dan is het ongeveer nieuws.
Ja, inderdaad. Ik weet toevallig van een collega hier van de Times. Die zit nu in het vliegtuig naar Nederland. Die vroeg inderdaad aan mij van, en waar woont hij? En waar kan ik aanbellen? Hoe heet de voorzitter van de voetbalclub waar die eerst gespeeld heeft? Bomboys, als ik het goed heb. Ja. Ze gaan inderdaad echt alles na. En iedereen wordt gebeld, iedereen wordt nagevraagd. iedereen in de straat daar die moet oppassen. Want voor je het weet, als je iemand in een pak daar ziet staan met een Engels accent, dan kan je er bijna donder op zeggen dat het van een tabloid is. Dus inderdaad, alles is nieuws.
Ja, maar hoe is dat dan? Want jij werkt daar nu al een tijdje. Je zit er al een jaar of 10, zeg ik dat goed?
8 jaar.
8 jaar, ja. Ik bedoel, dat is toch ook een beetje het lastige. Elke scheet is ongeveer nieuws natuurlijk. Of wordt groot gemaakt, alsof het heel groot nieuws is.
Exact. Dat is ook heel erg lastig. En dat is natuurlijk voor Ten Hag, die bij Ajax al behoorlijk wat gewend is inmiddels. Maar natuurlijk toen die kwam, had hij er ook wel behoorlijk veel moeite mee om te gaan met de Amsterdamse pers. En de Telegraaf, die natuurlijk alles onder elke stoeptegel kijkt of er niet iets te halen valt. Nou, bij Manchester is dat maal 10 of misschien zelfs maal 30. Alles is nieuws en je moet alles met een glimlach brengen. En je bent het boegbeeld van de club, je bent de manager van de club, je bent de verkoper van de club. Dus als jij een slechte bui hebt, dan staat het de volgende dag in de krant.
Ja, dus zo'n uitspraak zoals hij, wat Ten Hag was na die bekerfinale, was die vrij helder, hè?
Nou, laat ik beginnen PSV te feliciteren met de bekerwinst. Maar de manier hoe dit tot stand komt, daar had maar één ploeg met die beker mogen staan, dat was Ajax.
Dit is nou typisch een antwoord dat dit wordt opgeblazen, toch, in Engeland?
Ja, 100%. En op zich zou dit ook een hele handige uitspraak zijn, hoor. Gelijk de aandacht afleiden, een klein beetje zo op de lees van José Mourinho, die deed dat ook altijd. Dan heeft niemand het eigenlijk meer over van Ajax speelde misschien helemaal niet zo goed. En de helft van de spelers waren moe of vermoeid. Of misschien heeft de coach voor de verkeerde opstelling gekozen. Nee, dan gaat alleen maar de scheidsrechter. Die heeft er niks van gebakken. En dan staat tussen aanhalingstekens gelijk. Ten Hag zegt, scheidsrechter kan er helemaal niks van. VAR zijn een stelletje oplichters. Dat is slim. Dat vinden ze in Engeland prachtig. Als hij met dat soort uitspraken elke week komt, dat is natuurlijk beter als hij wint. Maar dan in ieder geval, dan wint hij wel de media voor zich.
Ja, wat Van Gaal ook een beetje heeft gedaan in die tijd toen hij trainer was bij United. Door al die uitspraken, de dood of de gladiolen in het Engels te vertalen, et cetera, et cetera.
Ja, heel slim, exact. En dat zou hij ook zeker moeten doen, want daar houden ze hiervan. Ik sprak al een journalist van The Sun en die zei, hij is toch niet saai, hoop ik. En dat is ongeveer een doodzonde. Als je saai bent, dan rekenen ze gelijk met je af.
Dan hoop ik dat Erik ten Hag een goede PR-adviseur meeneemt. Want het is geen saaie man, maar in persconferenties nou niet de meest sprekende man.
Nee, exact. En dat is exact ook hier wat ik opving bij Man United. Dat ze maken zich geen zorgen over zijn charisma of over hoe die zich opstelt in de media. Maar je moet hier wel heel erg slim bezig zijn. Dus je moet altijd via je zaakwaarnemer is of via een vriend uit de buurt. Dat je daar af en toe een brokje lekt aan de media, zodat ze er altijd iets hebben. En niet gelijk alle deuren dichtgooien en zeggen, ja, dat zijn de media en wij denken alleen aan voetbal. Nee, dat moet je handig spelen. En Van Gaal heeft dat een tijd lang behoorlijk goed gedaan. Ranjik zelfs, al zou je zeggen van niet, die heeft dat ook heel goed gedaan. Moyes deed bijvoorbeeld helemaal niet. Die was ook gelijk heel snel klaar. Maar Ten Hag moet er inderdaad wel aan denken. Bijvoorbeeld iemand meenemen als Van Persie, die dat natuurlijk als geen ander snapt. Of inderdaad iemand als McLaren die eerder geopperd is, die weet ook precies hoe die Engelse media werken. En dat je af en toe iets moet geven via een omweg. En dan hou je ze lang te vriend. En dat is wel belangrijk, want ze moeten hier ook elke dag een krant vol schrijven.
Ja, nou dan weet je dat wij dadelijk een podcast maken hier. Dus ik heb een redelijk audioarchief van Ten Hag quotejes. Laat ik even kijken, laten we even een paar doornemen. Wat werkt wel, wat werkt niet dan voor Engelse media?
Ja, ik heb een eerste helft gezien. En ik denk allemaal hebben we ervan genoten.
Is heel goed, dit werkt wel toch, denk ik.
Ja, redelijk.
Ja? Oké. Okay. Ja. Deze?
Bal moet binnen.
Dit is zo'n simpele quote als bal moet binnen. Is dat goed voor de Engelse media?
Ik denk het niet. Ik denk, hier kunnen ze helemaal niks mee.
Nee, het is geen goede kop ook, hè, dit. Nee. Deze dan?
I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So, yeah, really good country.
Doet het wel?
Nou, niet helemaal. Oh. Het doet me een klein beetje denken aan Unai Emery. Die toen hij bij Arsenal zat, eigenlijk beroemd werd om één quote, good evening. En vervolgens was er helemaal geen touw aan vast te knopen van wat hij zei. Dit is eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Nou, we weten gelukkig dat Ten Hag flink aan zijn Engels inmiddels gespijkerd heeft. En dat hij dit niet meer zal zeggen zo. Maar dat
was een quote van vorig jaar nog, hè, van de Champions League. Toen zei hij dit. Ja. Ja. Ja, neem nog even mee. Het is niet zo lang geleden.
Het is toch lang geleden, inderdaad.
Een weekje bij de nuns en you never know.
Ja. Ja, dus inderdaad, dat is wel belangrijk dat hij dat een klein iets beter onder de knie krijgt. Dan komt het allemaal wel goed. Maar zulke quotes, want anders wordt hem dat ook op Twitter heel lang nagedragen.
Ja, want dit worden natuurlijk gifjes die doorgaan en er zitten audioveldjes bij. Dat is een beetje wat er dan gebeurt, toch?
Mm-hmm.
Nou is natuurlijk wel een beetje de vraag. United natuurlijk in actie tegen Liverpool deze week. Maar waar staat United? Ze staan vijfde in de Premier League. Dat is geen plek die recht heeft op Champions League voetbal. Wat staat hem te wachten?
Om te beginnen gaan er een stuk of 10 spelers al weg. Dus Ten Hag die stapt eigenlijk in een club waar nu al een grote schoonmaak gaande is. Lingard verdwijnt, Phil Jones gaat weg. Matis heeft net aangekondigd dat hij gaat vertrekken. Mata gaat weg en Rashford is onduidelijk. Misschien gaat Ronaldo nog in de zomer weg. Pogba gaat waarschijnlijk een deurtje verder kijken. Die is in gesprek met Paris Saint-Germain. En de verdediging moet heel nodig aan een opknapkeurt onderworpen worden. Dus het is eigenlijk meer de vraag, hoeveel budget krijgt hij? Wat mag hij? En hoeveel macht krijgt hij om zijn eigen koers te varen? Dat wordt het eerste. Gewoon weer een goed elftal neerzetten. En het is eigenlijk een klein beetje zoals voetbalmanager. Waar kan ik ze halen? Zijn ze te betalen? En passen ze in mijn systeem? En ja. Dat heeft hij denk ik al doorgegeven aan de club. Maar dat wordt echt het allerbelangrijkste. Zorgen dat er weer een representatief elftal staat.
Maar nou zeg je twee dingen. Je zegt aan de ene kant hoeveel zeggenschap krijgt hij. Ten Hag gaat natuurlijk niet deze uitdaging aan als hij niet van tevoren weet dat hij een soort van vrije hand krijgt om spelers te halen.
Ja, exact. Dat lijkt mij ook. En wat ik begreep, ik heb het niet kunnen checken, maar het lijkt me zeer aannemelijk. Het is namelijk een chaos op technisch vlak bij United. Ik geloof dat er 3 of zelfs 4 technisch directeuren rondlopen.
Dat is op zich handig.
Dat is handig. Dus die heeft in ieder geval, die kan gewoon doorgeven. Inderdaad, ik wil die speler. Hij kan spelers waar de scouting mee komt, daar kan hij ook een veto over uitspreken. Dus wat dat betreft staat hij er redelijk stevig in. En als hij nu bijvoorbeeld zegt, ik wil Ruben Neves hebben van Wolverhampton, dan ga ik ervan uit dat ze alles in het werk gaan stellen om die van Wolverhampton naar Manchester te halen.
Ja.
En als hij zegt, ja, de licht die is vrij straks, of die ligt een beetje moeilijk bij Juventus, kunnen we die halen, dan ga ik ervan uit dat er gelijk een telefoontje wordt gepleegd. Dus wat dat betreft staat hij er sterk genoeg in volgens mij nu na die onderhandelingen om inderdaad onze stempel erop te kunnen drukken.
Ja, maar dan heeft United ook wel de eigenschap dat als het even zo aan het begin van het seizoen is, dat ze denken, ja, het is leuk al die spelers die we gehaald hebben, maar er moet ook nog een grote ster bij. En zeker als dan Cristiano Ronaldo dreigt te verdwijnen, dan hebben die Amerikaanse eigenaar het gevoel, er moet even wat gebeuren of zo. Dat is een beetje, dat is gek, hè?
Ja, ze hebben het in het verleden gedaan met Falcao, die in één keer op transfer deadline dag nog kwam. Di Maria, die werd in één keer naar voren geschoven. En natuurlijk ook Zlatan Ibrahimovic. En met wisselend succes. Zlatan Ibrahimovic heeft het dan redelijk goed gedaan. Maar Cristiano Ronaldo is al vrij moeilijk. Ja, oké, hij heeft heel veel gescoord, maar of het team er nou beter door is gaan voetballen, ik denk het niet. Maar waar denk je dan aan weer een oude afbouwende vedette? Dan zou je denken bijvoorbeeld aan een Lewandowski, die al op leeftijd begint te raken. Kunnen ze die nog halen? Of misschien een afgebladderde ster van Paris Saint-Germain? Dus het is inderdaad dan heel belangrijk. Ik kan Ten Hag zeggen van, nee, liever niet. Want die kan bij mij niet meekomen, want wij gaan heel veel lopen. En dat kan zo'n oude vedette niet meer aan. Dat is de vraag.
Ja, stel je voor dat hij zo meteen moet zeggen tegen Cristiano Ronaldo, I like you, but you're not playing here anymore. Dat is toch wel een dingetje, toch?
Dat is een behoorlijk dingetje.
Ja.
En de grap is, als je aan fans vraagt, zouden jullie dat pikken? Zeggen ze gelijk allemaal ja. Dat, zeker. Hij scoort wel heel veel. Hij is onze meest favoriete speler op het moment. Maar als hij inderdaad een systeem wil spelen met hoge pressing en waar ook de aanvallers mee moeten verdedigen, ja, dan is er misschien geen plek meer voor hem. Wij steunen de trainer, dus dat doen we. Dus als Ten Hag het wil, moet hij het ook sneller doen, want hij heeft nu nog volop krediet. Als hij er zeg maar een halfjaartje mee wacht, als het allemaal al minder loopt, ja, dan is de vraag van wie gaat het eerst weg, Ten Hag of Ronaldo. Dus als hij het moet doen, als hij het wil doen, doe het snel.
Ja, gelijk doen, gelijk door die pijn heen en dan maar weer gelijk gaan bouwen eigenlijk. Dat is een beetje het devies. Hoeveel tijd krijgt een trainer bij United? Want het is heel leuk dat je wil bouwen. Ik kan me Frank de Boer herinneren. Die zei in die eerste weken bij Crystal Palace, ja, maar kost tijd het nieuwe systeem wat we willen gaan spelen. Het staat natuurlijk niet gelijk. Hij is de Premier League niet gewend. Dus dat is nog wel even different cook om met Louis van Gaal te spreken.
Ja inderdaad. Het is inderdaad different cook in dat opzicht. En bij Manchester United is het heel makkelijk. Eindig je niet in de top 4, dan kan je eigenlijk op je vingers natellen dat dan ook einde contract betekent. Dan maakt het niet uit wie je bent, of je Louis van Gaal bent, Jose Mourinho of Ten Hag in dit geval. Dan heb je het niet goed gedaan en dan moet je weg. Dus Wat hij ook gaat doen, wat hij ook gaat vertimmeren, succes op het veld blijft wel heel erg belangrijk. De mensen in het stadion willen dat zien, maar ook de eigenaren, die denken ook natuurlijk aan de sponsoren. Ze krijgen geloof ik dit jaar, als ze de Champions League mislopen, een boete van Adidas van 25 miljoen euro. Dat is natuurlijk geld wat ze goed kunnen gebruiken. Dus presteren blijft heel belangrijk. Dus bouwen is leuk, ja. Maar zorg wel dat je af en toe eventjes 3 punten pakt.
En het gekke bij United is ook een beetje dat het een ploeg is. Als je door de jaren heen kijkt, onder Ferguson is niet voor niets werd dat stadion Old Trafford de Theater of Dreams genoemd. Daar werd gevoetbald, daar zag je iets wat je met mannen als Cantona, Giggs, en dan gaan we heel ver terug in de tijd. Jonge luisteraars zijn volledig afgehaakt nu. Maar die tijden zijn nooit meer teruggekomen. Ook niet toen Moyes het overnam, niet toen Van Gaal het overnam, niet toen Mourinho het overnam. Scholeshare ook niet. Het was saai, voorspelbaar voetbal. Verwachten ze dat ook van hem, de fans, dat een beetje terugkomt, dat het frivole, het leuke, het mooie voetbal terugkomt?
Absoluut. Ze hebben zich heel erg verveeld onder Moyes, onder Van Gaal ook. Onder Mourinho was het voornamelijk, was heel duidelijk merkbaar dat ook de sfeer in de ploeg om te snijden was. Onder Solskjaer hebben ze een paar leuke wedstrijden gespeeld. En daarna was het ook niet om aan te zien. Ja, ze willen inderdaad dat weer terug. Ze willen inderdaad weer dat snelle, dat frivolen zien. Snel over de flanken, technische spelers. Maar is natuurlijk wel de vraag, kan dat al gelijk zo snel? Ja. En krijgt hij daar inderdaad de tijd voor? Want het is natuurlijk, als je naar de selectie kijkt, er moet zoveel aan vertimmerd worden voordat je op zo'n manier weer kan voetballen. En als je nu naar de selectie kijkt, het is een verzameling van spelers die onder de laatste 4, 5 trainers gehaald zijn. En dat klikt niet, het botst en daar zal Ten Hag behoorlijk met de stofgang doorheen moeten voordat hij er echt een goed lopende ploeg zoals bij Ajax uit kan toveren. Dus ik denk stapje voor stapje, als de fans kunnen zien dat het weer een geheel is, dat het harmonieus loopt, dat al een hele belangrijke stap is, dan mag het mooie voetbal denk ik best wel wat later wachten, ja. Iets langer wachten. Dat begrijpen ze wel.
De transferpot is natuurlijk niet leeg, hè, bij United. Dat is wel een geluk. Er wordt genoeg verdiend daar. Dus ik mag aannemen dat ik wel wat mag investeren.
Ja, hij krijgt gewoon een hele grote transferpot. Ja. Absoluut. Het is nog steeds de op 4 na rijkste, geloof ik, sportclub zelfs op aarde. Dus ja, als hij zegt, ik wil 100 miljoen uitgeven aan een spits of aan een verdediger, dan kan dat gewoon. En als hij inderdaad zegt, Ronaldo, sorry, bedankt voor de moeite, maar tot ziens. Dan heeft hij in één keer 500.000 pond in de week extra. Want wat zoveel verdient hij per week aan salaris. En dat is natuurlijk met een aantal andere spelers ook. Als Pogba weggaat, dan heeft hij ook 350.000 pond per week extra over. Dus dat kan hij allemaal herinvesteren.
Bijna 1 miljoen per week over dan. Dat is het op zich best lekker om te kunnen herinvesteren.
Ja, exact. Nou, ze hebben een middenvelder en een verdediger nodig. Dus dat gaat heel snel weer op. Maar er is geld. Dat is het voordeel van bij United werken. Het mag wel een hele chaotisch geleide club zijn. Maar 1 ding hebben ze altijd nog wel op orde. En dat is de kas. Dus ik ben benieuwd wie die gaat halen.
Ja, over dat halen. Nou is het een Nederlandse tik vaak geweest van Nederlandse trainers. Die komen ergens binnen. En die denken, Hollandse school moeten nu gaan opleggen. Dus weet je wat? We halen Nederlandse spelers. En dan hebben we inmiddels ook gezien de afgelopen jaren dat de Nederlandse spelers die uit de Eredivisie vertrokken zijn, het vaak net niet halen in de Premier League, net niet halen in de Bundesliga, net niet halen in de top. Wat is nou verstandig? Hoe wordt daarnaar gekeken? Kan hij makkelijk Nederlandse spelers halen bijvoorbeeld? Of zeggen ze, nou Erik, je moet toch een stapje hoger kijken?
Hij mag bijvoorbeeld Timber en Gravenberg zou hij best mogen halen, want die stonden ook al op een scoutinglijst. Maar inderdaad, ik denk dat hij ook in een hoger echelon wordt verzocht te gaan zoeken. Ze hebben natuurlijk net Donny van de Beek gehad. Nou, dat is tenminste, die staat er nog steeds onder contract. Mm-hmm. Dat is niet echt een succes geworden. Ook bij Everton komt het er niet echt uit. Dus wat dat betreft, inderdaad, zou ik me aangeraden, kijk alsjeblieft een deurtje verder. En daarbij, ook na de Brexit, is het belangrijk dat je veel Engelse spelers binnen de selectie hebt.
Ja.
Om het quota te halen. Dus als je moet kiezen, bij wijze van spreken, tussen de middenvelder van Ajax en Declan Rice van West Ham, nou, dan zullen ze voor Declan Rice gaan inderdaad. Daar zal ook wel heel nadrukkelijk op gestuurd worden.
En heeft United natuurlijk ook vaak een goede jeugdopleiding waar nog wel spelers uitkomen. Dus daar kan hij natuurlijk ook wel van profiteren, toch?
Ja, absoluut. En het stikt nog steeds van de talenten. Je hebt er de laatste jaren niet bijster veel van gezien. Maar bijvoorbeeld in jonge spelers. Elanga is erg goed. Ja, Greenwood was de ster van de toekomst, maar die is natuurlijk in aanraking gekomen met justitie.
Ja.
Is het nu in afwachting van een rechtszaak thuis. Dus die is hij waarschijnlijk voorgoed kwijt. Maar er loopt ongetwijfeld nog het een en ander rond. Als je de scouts mag geloven, ook jongens die echt de top aan kunnen. En dan denk je dus aan het, zoals Sancho was bij City in de jeugd. En al gelijk bekend als een heel groot talent. En die toen naar Borussia is gegaan. Zo lopen er nog een aantal bij United ook rond. Dus als hij inderdaad dat aandurft. En die bijvoorbeeld al meeneemt op trainingskamp naar Thailand en Australië, waar ze in de zomer naartoe gaan. Dan zou hij zomaar 2-3 extra spelers erbij kunnen hebben. In ieder geval achter de hand.
Ja, precies. Want daar zal hij wel naar moeten zoeken, inderdaad. En als die spelers dan maar niet in aanraking komen, of in ieder geval een vriendin in elkaar slaan en dat soort dingen allemaal. Hè? Want ja, daar moet je nog voor oppassen. Daar hebben ze natuurlijk ook een handje van sommige jongens in Engeland, in Groot-Brittannië. We hebben het over United. Ten Hag zal deze week ergens gepresenteerd worden. Ondertussen Virgil van Dijk natuurlijk met Liverpool nog steeds in de running voor 4 prijzen in een seizoen. Dan zeiden ze bij Liverpool zelf al, de kans dat we ze alle 4 winnen is vrij klein.
Ja, ja. Ik zat toevallig op Wembley bij die halve finale. En met een kleine kanttekening voor City. Die hadden een hele zware wedstrijd tegen Atletico gespeeld. En moesten met alle A-spelers spelen, terwijl Liverpool eigenlijk al door was en met een B-team speelde tegen Benfica thuis. Ze waren wat vermoeid. Maar Liverpool was gewoon echt fantastisch. Zeker de eerste helft. En als je dan ziet hoe goed Virgil van Dijk weer is na die knieblessure, die is gewoon helemaal weer terug. En dan spelen ze ook gelijk een paar meter extra naar voren, zodat ze nog sneller hoger druk kunnen zetten. Het is aan het eind van het seizoen, waar in het begin onder Klopp het altijd moeizaam was. Dan viel altijd iedereen geblesseerd uit. Nu zijn ze allemaal razend fit. Ja, maar dit gaat ophouden. Het zou mij niet verbazen als ze inderdaad alle 4 de titels winnen. Want zo goed zijn ze op het moment wel.
Ja, de League Cup hebben ze al gewonnen natuurlijk. Het gaat dan om de Champions League die ze kunnen winnen. De FA Cup die ze kunnen winnen. Het kampioenschap. Dat zijn nog de andere 3 prijzen waar ze voor in de running zijn. Maar je denkt toch bijna, City gaat die titel niet meer uit handen geven. Dat kan toch niet. Guardiola moet het nu al vasthouden. Maar ja, die Champions League is misschien wel een groter doel, hè, voor hun.
Ja, Champions League staat inderdaad bij City echt bovenaan en dan heel dik onderstreept. Dat moet gewoon dit jaar gewoon gaan lukken. De Premier League willen ze natuurlijk ook winnen. Maar als ze moeten kiezen, en bij wijze van spreken, het gaat erom spannen. En Kevin De Bruyne, als ze die kunnen sparen in de titelstrijd om hem in de Champions League wel te laten spelen, dan doen ze dat gewoon, hoor. En dat merk je ook aan alles. Ook komt de mensen onder club. Alles wordt gestuurd op die Champions League. En als ze dat binnen hebben, dan tellen ze voor hun gevoel ook mee. En dat willen die eigenaars ook heel graag uit Abu Dhabi. Dat ze eindelijk kunnen laten zien aan hun buurlanden van, kijk, wij hebben het nu ook gewonnen. Doen we ons maar even na.
Ja. En telt dan voor Liverpool dat het winnen van landskampioenschap groter is dan de Champions League winnen, omdat ze dan United in eigen huis hebben verslagen? Hoe moet ik dat zien? Waar zit dan voor hun de uitdaging?
Die willen sowieso, omdat het pas weer de tweede keer zijn in 30 jaar dat ze kampioen zijn geworden. Ze achterhalen natuurlijk ook Man United, die nu nog steeds recordkampioen is met 20 titels. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ferguson heeft in het verleden gesteld, we gaan Liverpool van hun voetstuk afgooien. Die spreuk die is daar behoorlijk blijven hangen. Ja. Dus dat willen ze zeker inhalen. Ja, en de Champions League, dat is natuurlijk, dat is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat gewoon weer eigenlijk weer te boek zijn als de beste club van Engeland, de meest succesvolle alle tijden. Dat is wat ze gewoon weer terug willen pakken.
Ja, goed. Nou, dat zal de komende dagen allemaal nog heel belangrijk worden. De komende weken in Engeland, dat is daar knetterspannend vanavond. Dus die wedstrijd Liverpool tegen Manchester United. Dat is prettig om naar uit te kijken om 9:00. Wij hebben in Nederland 6 minuten vanavond tussen Vitesse en Sparta die nog afgemaakt moeten worden. Zijn voor Sparta ook belangrijke minuten in de strijd tegen degradatie en voor Vitesse in de strijd om Europees voetbal. Dus dat gaan we allemaal weer zien. En morgen allemaal weer bespreken in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Geert vanuit Engeland, dankjewel. En mocht er meer nieuws zijn over Erik ten Hag en mocht de definitief rond zijn, zullen u ongetwijfeld de komende periode nog vaker horen in deze AD Voetbalpodcast.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.